Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij worden verzocht te zingen van Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Heer, houd, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heers die in mij niet meer, dan leefde ik tot uw eer, van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Psalm 19, daarvan het 7e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan hoofdstuk 23, de eerste 12 verzen vooraf, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, wat handelt van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze, paragraaf 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Lezen wij Matteüs 23 en daarvan de eerste 12 verzen. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken, want ze zeggen het en doen het niet. Want ze binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouders der mensen. Maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want ze maken hun gedenkzedels breed en maken de zomen van hun klederen groot. En ze beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelte in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten en van de mensen genaamd te worden Rabbi, Rabbi. Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders, en zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. En gij zult niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn, en wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden, en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden.
Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En vers 81. Toen vorsten mij vervolgden zonder reen, vreesde ik uw woord met die uw heil beminde. Ik ben verblijd om uw goedgunstig heen, die meer en meer mij aan uw dienst verbinden. Psalm 119, de versen 32 en 81.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond stilstaan bij een gedeelte van wat wij samen lazen uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 23ste hoofdstuk, de verse 8 tot en met 12. Matteüs 23, we lezen de verse 8 tot en met 12 van Gods woord. En onze tekst al dus luidt: doch gij zult niet rabbi genaamd worden. Want één is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders. En zult niemand uw vader noemen op de aarde. Want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. En gij zult niet meesters genoemd worden. Want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u, die zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Eén is uw meester, willen we schrijven als thema onder deze tekstwoorden. Eén is uw meester. We letten op de lessen van die meester, op de enigheid van die meester en op het dienen van die meester. Eén is uw meester, de les van die meester. De verse 8 tot en met 10. En dan de enigheid van die meester. Het wil zeggen dat er maar één meester is. Vers 8 en in vers 10 zegt Christus het nog een keer. Want één is uw meester, namelijk Christus. Het dienen van die meester. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Gemeente, wij kennen allemaal het spreekwoord: hoogmoed komt voor de val. Ongetwijfeld waar. De goede engelen, of wat zal ik zeggen, de engelen die geschapen waren, daar was een deel dat tegen God opstond. Hoogmoed komt voor de val. Toen zijn ze gevallen en uit de hemel gestoten. Zo gebeurde het bij Adam en Eva ook. Hoogmoed komt voor de val. Verleid door Satan, die sprak door middel van die slang: gij zult als God zijn, kennen het goed en het kwaad. Nogal heerlijker. En Eva zag de vrucht en die was inderdaad begeerlijk om verstandig te maken. Ze nam en ze at. En toen werden hun beider ogen geopend. En in plaats dat ze als Gods waren in een nog grotere heerlijkheid, zonken ze in de rampzaligheid. Althans, ze vielen van God af. We drukken het wel uit: een eeuwige verwoesting ten neer, tenzij het is wat hoogmoed komt voor de val. Wij hebben onze hoogmoed uit het paradijs meegenomen. Enerzijds zo diep verloren, zo ellendig, en dat is er nu mede de oorzaak van dat we onze hoogmoed niet zien en er geen erg in hebben, er geen last van hebben, maar dat we onze hoogmoed zo gemakkelijk voeden. En dat we denken dat we dat eigenlijk ook wel moeten doen. Het is nu allemaal een vruchtgevolg, gemeente, van onze diepe val. Want is wat, hoor, die hoogmoed van ons mensen. En die moet u luisteren, want we gaan de lijdensweken in om nu die in hoogmoed gevallen mens van zijn hoogmoed te gaan verlossen, in waarheid te gaan vernederen en te gaan vertederen, te gaan verootmoedigen, moest de Zoon Gods troon en kroon verlaten, naar deze vervloekte aarde komen, zich diep vernederen, ja, zich vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, om die in hoogmoed gevallen mens te gaan verlossen van zijn hoogmoed en zalig te gaan maken. Wat moet al die hoogmoed voor Christus geweest zijn? Als hij daar die schrift geleerd, die het zo met zichzelf getroffen hadden, dagelijks ontmoeten en de fariseeën, zo hooggemoedig, en die eigen gerechtigde Joden, ze keken zo laag op de heidenen neer en op de zondaren en op de tollenaren en op hoeren en breid het maar uit. Nee, zij waren het en hadden het en wisten het. En Christus die ziet dat allemaal voor ogen aan. En hij was op de aarde gekomen, leert nu eens van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan ziet hij die hoogmoedige mens. En dan gaat hij ze waarschuwen, ernstig waarschuwen. En tegelijkertijd zijn discipelen, zijn kerk van alle tijden dierbaar onderwijs geven hoe het nu eigenlijk moet zijn. Dan zegt hij, gij zult niet rabbi genaamd worden. Waarom eigenlijk niet? Kanttekening 7. Het gebruik van deze, als ook van de volgende titels, wordt niet zonder meer verboden. Want dezelfde worden de profeten en de apostelen somtijds gewoon ook toegeschreven. Maar de ijdele eer en de heerschappij of de meesterschap over het geloof en de consciëntie van anderen, die zij daarin zochten in zulke titels te dragen. Ik lees maar even het opschrift van de kanttekenaren boven dit hoofdstuk. Christus vermaant zijn toehoorders dat ze zullen volgen hetgeen de schriftgeleerden en fariseeën uit Mozes hun leren. Niet hun werk. Dan beschrijft hij derzelfde geveinsdheid en eergierigheid. Vervolgens vermaant hij de zijnen zich daarvan te wachten en naar nederigheid te staan. Dan hebt u eigenlijk de samenvatting van de preek. Maar gemeente, de discipelen die keken ook best nog tegen die schriftgeleerden op. En er waren best wel een aantal fariseeën waarvan ze dachten, nou, dat is toch keurig, netjes. En die rijke jongeling die daar naar Christus kwam. En dan gaat Christus maar waarschuwen. En die waarschuwt maar tegen de zuurdeesem van de fariseeën en tegen de eigen gerechtigde Joden en tegen de schriftgeleerden. De discipelen die raken wat aan twijfelen. Hoe is het nu toch eigenlijk? Hoe moeten we nu toch allemaal zien? En Christus kent die vragen en weet die overleggingen. Dan zegt hij, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Goed, daarom al wat ze u zeggen, zullen om dat te houden. Doe dat maar, houd dat. Maar dan zegt kanttekening 2, namelijk uit de wet van Mozes en de profeten. Want anderszins hetgeen ze daar tegen of daar buiten leerden, noemt Christus de zuurdeesem van de fariseeën en vermaant zijn discipelen zich daarvan te wachten. Dus Christus wil alleen maar zeggen eigenlijk, wat ze u nu voorhouden uit de wetten van Mozes, dat moet je doen. Moet je houden. Maar alles wat ze erbij gemaakt hebben, nee, dat noem ik maar zuurdeesem. Dat hoef je niet allemaal te doen. Daaraan hoeft u zelf niet te houden. Zelf doen ze het ook niet. Doe daarom maar niet naar hun werken. Ze zeggen het allemaal wel en ze doen het niet. Ze naar iets, hè? Als wij zo bezig zijn, gemeente, ten opzichte van de jeugd, van kinderen, van anderen, en maar streng onze vinger wijzen. En terwijl we zelf ons er niets van aantrekken. Zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouders van mensen, maar willen die zelf met hun vinger niet verroeren. De godsdienstige leiders van het volk, gemeente, die worden hier door Christus voorgesteld als ezeldrijvers, die onbarmhartige zware lasten legden op die lastdieren. Zo stelt Christus ze voor. En al hun werken doen zij alleen maar om van de mensen gezien te worden. Ze maken hun gedenkzedels breed, maken de zomen van hun klederen groot. Dat is bewaarzedels, hè? Welke waren de briefjes of de zedeltjes van perkament, de perkamenten rolletjes, die ze soms vervolgens ook weer in kokertjes deden, waarop de wet van God of een deel daarvan geschreven stond, die ze aan hun voorhoofden en armen bonden, om te schijnen de gedachtenis van de wet altijd voor ogen te hebben en meende daarin te volgen hetgeen God beveelt. En de zomen van hun klederen, dit waren de franjes met blauwe snoertjes aan de hoeken van de opperste klederen die ze volgens de wet moesten dragen om daardoor te gedenken aan de hemelse leer van de wet. Wat bedoelt Christus nu? Dat ze gewoon doen wat Mozes in de wet heeft geschreven, dat is weer goed. Maar nee, zij maken zich extra brede gebedsriemen. En aan de zomen van hun klederen hingen zij extra lange kwasten. En dat deden ze allemaal maar om hun eigen vroomheid tentoon te spreiden voor de mensen. Allemaal eigen bedoelingen. Grote schijnheiligheid. Het is goddeloosheid. En ze beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelte in de synagogen en de begroetingen op de markten. Het is allemaal eerzucht. En ze vinden het geweldig als het volk zegt, Rabbi, Rabbi. Ze buigen nog eens. En zo waren ze, gemeente. De leidslieden, de geestelijke leidslieden van het volk. In plaats van liefde was het grote liefdeloosheid en haat. En we zien die haat zich toespitsen nadat Christus zich hoe langer hoe meer ontdekt. En ze aanwijst waar bij hen de hapen ligt. En dat het alleen maar buitenkant is. Witgepleisterde graaf. Van binnen vol dorre doodsbeenderen. Hoe meer Christus ze ontdekt, hoe groter de vijandschap tegen Christus wordt. Ze zijn bang dat Christus veel meer aanzien onder het volk verkrijgt dan dat zij nog hebben. En daarom, gemeente, gaan ze hem overleveren. Dan zegt Christus, er zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader. Hoe moeten we dat nu zien? Christus bedoelt natuurlijk niet in het natuurlijke dagelijkse leven. Kinderen, jongens, meisjes mogen hun vader vader noemen. Dat is heel duidelijk. Maar er was een Joodse gewoonte ontstaan, voorname leraars uit het verleden, die begonnen ze vader te noemen. En die gaven ze te veel eer. Daar gingen ze afgoderij mee bedrijven. Johannes de Doper zei, zeg nu niet meer, we hebben Abraham tot een vader. Johannes die prikte daar ook dwars doorheen. Want de Joden, ze meenden genoeg eraan te hebben dat Abraham hun vader was. En dat bedoelt Christus hier ook. Dus, zo moet je maar niet genoemd willen worden. Ze moeten u niet gaan eren boven mij. Eén is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Wat zegt de Heer? En dat is een les voor ons allemaal. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Gemeente, al die Joden die daar aan meededen, die gaven die voorname leraars meer eer dan dat ze God eerden. En de Heere is zo'n jaloers God op zijn eer. Hij moet verheerlijkt worden. Daar heeft hij recht op. En dat is onze dure plicht. Hij is onze maker, onze schepper, onze vermeerder. En hij is onze wetgever. Hij is ook onze rechter geworden. Maar hij overlaat ons dag aan dag met zegeningen van het goede. Ben ik dan een vader? Overlaat ik u niet dag aan dag? Waar is dan mijn eer? Ben ik een Heer? Waar is mijn vrezen? Eén is uw vader. En zijt u maar niet vele meesters. Wat is dat dan nog weer? Ze moesten zichzelf niet rabbi, rabbi laten noemen. Zichzelf niet vader laten noemen. Ook niet uzelf meester noemen. Meester is nog weer iets meer dan rabbi. Meester, dat wil tegelijk ook zeggen hoofd. Aanvoerder, regeerder, gids, leider. Een meester die had vaak een grotere groep onder zich. En rabbies volgden dan weer een bepaalde meester. Nou, zo mochten ze zich dus ook in geen geval laten noemen. Allemaal lessen van hun meester. Die ze ter harte moesten nemen. Bijzonder zijn discipelen, zijn jongeren, die hij straks ging uitstoten tot apostelen, om het evangelie van vrije genade te prediken, om het woord te gaan verkondigen onder Jood en onder heiden. Wat dan? Laat ze maar niet de rabbi tegen je zeggen. Veel te gevaarlijk. Laat ze niet vader tegen je zeggen. Is niet goed. Eén is uw vader. Laat ze niet meester tegen u zeggen. Is niet goed. We zijn in hoogmoed gevallen, discipelen. Gemeente, een veertje heeft nog wind nodig om naar boven te gaan. Ach, bij mij zit het gist in mijn schoenen. Als ze tegen me zeggen, het ging weer aardig zondag. O, gemeente, wat ben ik toch een ellendig mens. Moet u maar niet zeggen, dan moet u God de eer geven. Begrijpt u? Want een mens heeft helemaal niks nodig om naar boven te gaan. En wat is dat tot oneer van God, begrijpt u? Nee, wat dan? Eén is uw meester. Namelijk Christus. Eén is uw hoofd. Eén is uw regeerder. Eén is uw leidsman. Eén, namelijk Christus. Ze hadden al wat onderwijs ontvangen. Wie Christus is, broeders, dat hebben we nodig. Het ambtelijke leven te dienen. Gods kennis, zelfkennis, kennis van de meester. En nu gaat Christus op zichzelf wijzen. Is er maar één die dat mag? Hij doet het. Nee, niet voor zichzelf. Maar hij is van Gods de Vader daartoe verordineerd. En hij wijst op zichzelf, opdat zijn Vader verheerlijkt zal worden. En opdat door middel van de apostelen straks de kerk zal worden gebouwd. De leer der apostelen en profeet, waarvan hij de uiterste hoeksteen is. Eén is uw meester. Laat dat genoeg zijn, dat ik uw meester ben. En dat u één vader in de hemel hebt. Laat dat voor u genoeg zijn. Dat wil Christus hiermee zeggen. Hij wil alle aandacht op zichzelf vestigen. Dat mag hij doen. Ze moeten op hem zien. Ze moeten het van hem verwachten. Ze moeten hem eren. Ze moeten hem gehoorzamen. Ze moeten hem volgen. Ze moeten hem dienen. Ze moeten hem gehoorzaam zijn. Ze moeten van hem alles goeds verwachten wat ze in het persoonlijke leven en ook in het ambtelijke leven behoeven. En niemand moet staan naar de eer die Christus alleen maar toekomt. Waarom wijst hij nu zo op zichzelf? Wel, gemeente, dat mag hij doen. Hij is God uit God en licht uit licht en waarachtig God uit waarachtig God die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Als hij niet op zichzelf gewezen had, hoe zouden wij weten dat hij het is? Hij is op de aarde gekomen om zichzelf te prediken, om die ene naam te verkondigen die hij van zijn Vader had ontvangen. Want hij is niet alleen God uit God en licht uit licht. Hij is het ook dat heilige dat uit Maria geboren is. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij is de Emmanuel, dat is God met ons. Hij is de Heere Jezus Christus. Hij is de zaligmaker. Hij is de verlosser. Hij is de heiland. En daarom wijst hij op zichzelf. Bijzonder wijst hij op zichzelf als hij meester zegt dat hij de Christus is. Namelijk Christus, zegt hij. Hij is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar om ons de verborgen raad en wil God aangaande onze verlossing volkomen te openbaren. Dat hoort u ons vaker zeggen. Gemeente, de ambtelijke bediening van Christus is zo'n schoon iets in zijn middelaarsbediening. In zijn ambtelijke bediening zien we zo wat hij voor zijn kerk op de aarde betekent. Waar iedereen verduisterd is in het verstand doordat we het beeld God zijn kwijtgeraakt in onze diepe val in ons verbondshoofd Adam. En wat is het toch noodzakelijk dat God me gaat ontdekken aan wat ik heb verloren en dat ik verduisterd ben in mijn verstand en dat ik geen kennis heb van God en goddelijke zaken. Ik mis het ten ene male. En dat was nu bij die fariseeën, schriftgeleerden en eigen gerechtigde Joden ook zo het geval. Eén is uw meester, namelijk Christus, ik ben het. Die van God mijn Vader verordineerd ben. En ik ben met de Heilige Geest gezalfd. Ik ben de opperste wijsheid. En ik wil u wijs maken tot zaligheid. Ik wil uw verstand openen en verlichten. Ik wil u inleiden in de waarheid. Ik wil u de schriften openen. Ik wil uw verstand openen. Ik wil u inleiden in de verborgenheden van mijn getuigenis. En in de heilgeheimen van het zalig worden. En in de gangen zo vol roem en eer. Die ik zelf ga in mijn diepe vernedering en straks in mijn gezegende verhoging, want Christus staat voor zijn borgtochtelijk lijden en sterf. Eén is uw meester. Ach, gemeente broeders, als wij nu zo eraan ontdekt worden hoe dwaas en blind wij zijn van nature, de Heere kan het ons niet genoeg laten gevoelen. Want hij heeft voor Christus gezorgd. Hij heeft voor een hoogste profeet gezorgd. En door zijn Heilige Geest wil hij ons verlichten en ons inleiden in de waarheid. Wij kunnen nooit genoeg de ambtelijke bediening van Christus benodigen in de binnenkamer en maar bedelen en smeken. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder op dat diemen geleid. Neemt u mij bij hart en hand, leidt me door uw geest en woord. Dat hebben we nodig, zeker ook in de ambtelijke bediening. één is uw meester. Het is de gezalfde. Profeet. De geest neemt het uit hem. Hij is priester. Wat een dierbare meester. Ze mogen het straks gaan verstaan. Dat hun meester zich overgeeft tot in de dood. Want als hij het doet, dan blijkt alleen maar hun blindheid in het licht van Gods deugden. Ze verstaan de deugd van Gods heiligheid en rechtvaardigheid nog zo weinig. Dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor hun zonde kon betaald worden dan door de dood van hun meester, moest Christus ze nog leren. Maar wat hebben ze daarna? Toch een dierbaarheid en een schoonheid en een gepastheid gezien in de priesterlijke bediening van hun meester. Dat nu zijn offerande zo noodzakelijk was, dat nu zijn offerande zo volkomen is, dat ze nu geen ander offer meer hebben te brengen. Dat er geen ander offer meer gebracht behoefde te worden. Dat er van hun kant nu helemaal niets meer bij hoefde, bij moest, bij mocht. Dat nu het enige offer van Christus, hun meester, zo genoegzaam is tot verzoening van de zonde van zijn ganse kerk. Ja, het is genoegzaam tot verzoening van de zonde der gehele wereld. En wat denkt u, gemeente, als straks deze apostelen uitgaan? En ze mogen dan weten dat ze een biddende en dankende hoge priester in de hemel hebben. Wat is hun meester hun toch dierbaar geworden? Ze hadden elke dag zijn priesterlijke arbeid zo nodig. Die biddende en dankende hoge priester, die voorspraak aan de rechterhand van zijn vader, die voor hen de zaken bezorgde en bepleitte bij de Vader. O, hem hadden ze gedurig nodig. En tot verzoening van al hun persoonlijke schuld en van al hun ambtelijke schuld, tot wie konden ze beter de toevlucht nemen? O, begrijpt u, één is uw meester. Gemeente, wat zijn deze woorden met hen meegegaan? Deze woorden krijgen hoe langer hoe meer betekenis, hoe langer hoe meer waarde. Ze gingen hem hoe langer hoe meer nodig krijgen. Wat denkt u? Wat wacht nu deze apostelen? De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De zonde die ze in eigen kracht nooit de baas konden. De wereld met alle verleidende krachten en verlokkingen en verzoekingen en vijandschap. O gemeent, één is uw meester. Ze mogen hem hoe langer hoe meer ook gaan kennen als die eeuwige koning, door wie ze nu niet alleen verlost waren, maar die hen bij die verworven verlossing steeds maar beschutte en bewaarde. Zijn koninklijke bediening, één is uw meester. Hun meester was hun profeet. Hun meester was hun priester. Hun meester was hun koning. Hen van Israëls God gegeven. Wat was hij voor koning, voor meester? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan maar heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopenen. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Eén is uw meester. Broeders, dat is een zaak die we moeten onderzoeken. Of wij daarbij behoren. Eén is uw meester. Want wie zijn dat nu eigenlijk, die uw? Dat zijn ze nu die door hem op zijn school zijn genomen. Die zijn leerlingen zijn geworden. Dat zijn ze nu, die het liefst maar zitten aan zijn gezegende voeten, als zijn lippen als lelie, druppen van vloeiende mirre. Dat dierbaar, dat kostelijke onderwijs. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Dat onderwijs dat zo zoet is, zo aangenaam, zo onmisbaar is. Dat is zo dierbaar gemeend. En dat zijn ze. Dat zijn die leerlingen die zichzelf zo gaan leren kennen, dat ze hem zo behoeven in zijn ambtelijke bediening. En als hij nu hun hoofd wil zijn, wat is dat toch een plaats gemeend? Dan behoren ze bij zijn lichaam, bij zijn gemeente. Als hij nu hen regeert, dan regeert hij hen rechtvaardig en wijs en zacht. Hij is hun leidsman, hij is hun gids. En hem en zijn leiding hebben ze zo onmisbaar nodig. En daarom één is uw meester. Hoe kom ik nu toch op zijn leerschool? Als hij je doet, als hij mij er brengt. En wanneer doet hij dat nu? U van de wedergeboorte. Volg mij! En Levi verliet het tolhuis en volgde de meester. Wat is zijn meester dierbaar geworden voor Matthäus? Getrokken, verlost uit zijn vorige leven, zei hij alles vaarwel. En zo doet de Heer het nog. Gemeente vacature onder de ouderlingen. Volg mij. Is er een man in de gemeente die zich geroepen weet? Volg mij. Ik hoop dat God u roept. Christus u roept. Die twee woorden, volg mij. De meester is daar en hij roept u. Vat u, de meester. En als u het dan eens een keertje mag geloven, één is uw meester. Wat wordt dat dan toch een onuitsprekelijk voorrecht. Dat wonder, dat wordt hoe langer, hoe groter. Want die leerlingen, die gaan het niet steeds beter doen. Die gaan het niet steeds beter weten. Die worden niet steeds heiliger. Die worden niet steeds volmaakter. Het tegenovergestelde is waar. Ze moeten als het ware iedere keer maar teruggezet worden. Of ze blijven in de laagste groep zitten, kinderen. De leerlingen van deze meester. Oh, weet je wat die moeten gaan leren? Die leerlingen van deze meester. Alles wat zij doen, dat is allemaal met zonde bevlekt. En als zij nu een gebed doen, dan moeten ze onder dat gebed een grote nul leren schrijven. En dan gaan ze iedere keer maar vragen, meester, wilt u ons leren bidden? Vat u. Die leerlingen die worden steeds dwazer. Die leerlingen die voelen ook steeds meer hun schuld. Die leerlingen voelen steeds meer hun onbekwaamheid. Die leerlingen komen er steeds meer achter. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Die leerlingen, oh, die krijgen hun meester steeds meer nodig. Kinderen, jongens, meisjes op de lagere school willen de juffs en de meesters jullie zo ver krijgen dat je eigenlijk aan het einde van groep 8 de meester als het ware niet meer nodig hebt. En dan mag je naar het voortgezette onderwijs. Ach, zo gaat het nu op de leerschool van de Heilige Geest niet. Pas als ze aan het einde van hun leven komen, dan worden ze uit de school overgezet in de eeuwige heerlijkheid. Maar hier, oh, en weet, jongens, meisjes, nu is er op de aarde niet één meester die zoveel geduld heeft. Niet één meester die zo langmoedig is. Niet één meester die zo zachtmoedig is. Niet één meester die zo graag wil helpen. Niet één meester die het verstand kan openen en verlichten. En dat doet hij wel. Niet één meester die de Heilige Geest kan gebieden. Dat kan hij wel. Er is op de aarde niet één juf of meester die jou een nieuw hart kan geven. Dat kan deze meester wel. Er is niet één juf of meester die jullie kan bewaren voor de verleiding van de wereld en de duivel en de zonde. Dat kan deze meester wel. Eén is uw meester. Jongens, meisjes, wie is jullie meester? Wat een onuitsprekelijk voorrecht als deze Heere Jezus Christus mijn meester wordt. Wat is er aan verbonden? Dat valt voor mijn bestaan niet mee, maar is een zoete les. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Het kruis opnemen. Waarop staat vervloekt. Elke dag leren uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Elke dag besef, de bezoldiging der zonde is de dood. Ik sterf alle dag. Sterven aan alles wat geen God en Christus is. Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Dat is zo tegen mijn bestaan. Daar moet ik nog aan beginnen. Heer. Wilt u het mij leren? Weet u wat die leerlingen steeds meer gaan vragen? Heere, trek mij. Wij zullen u nalopen. Dat gebedje blijft over. Weet u welk gebedje er over blijft? Ach, een paar maanden geleden sprak ik een van onze emeritus predikant. Dan denk je, een man geoefend op de leerschool van vrije genade, dat is die ook. Die zei, ach man, joh, het loopt zo laag af. Er blijft maar één gebedje over. Heere, gun leven aan mijn ziel. Gun leven aan mijn ziel. Gun leven aan mijn ziel. De leerschool. Ja, dat blijft over. Die achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op. Maar er staat nog wat bij. Die volgen mij. Wat? Een dierbare belofte. En wat een dure plicht, begrijpt u? Dat wordt nu het wonder. Die volgen mij. Alsof Christus zulke nodig. Je moet mij volgen. En als je mij niet maar volgt, dan gaat goed. Dan mag je beoefenen wat ik van je vraag. Dan word je uit mijn volheid bediend. En dan ontvang je alles wat je nodig hebt. Persoonlijke leven. In het ambtelijke leven. Want als we iemand volgen, kinderen, dan kijken we op die iemand. Hè? Dan kijken we steeds naar die iemand. En wie is die iemand nu? Dat is de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis verdragen heeft en de schande veracht. Maar nu is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Die overste leidsman, dat is de meester. Die volgen mij. En als ik nu maar volgen mag en af en toe eens de blik mag slaan op de meester, dan zie ik hem als de overste leidsman en voleinder des geloofs. O, wat word ik toch verlegen om die geloofsoefening. Door zijn Heilige Geest, om hem hoe langer hoe meer te leren kennen. Die overste leidsman, de meester. En ach, we gaan naar onze derde gedachte. Het dienen van die meester. Hoe moet dat dan toch? Gij zijt allen broeders. Zo begint het. Allen broeders. Zoals ze alle discipelen zijn. Ze moeten alle op dezelfde plaats staan. Ze moeten gelijk zijn. Ze moeten in onderlinge liefde naast elkaar staan. En ze moeten niet door het noemen van verschillende titels de een belangrijker dan de ander willen zijn. Geen jaloezie, geen afgunst, gij zijt allen broeders. Celes, broeders, voor ons allemaal. Gij zijt allen broeders, gelijk. Maar de meeste van u, die zal uw dienaar zijn. Betekent dat nu? De meeste van u, de ware grootheid, die is er wel. Die ligt daarin dat ik een ieder tot een dienaar wil zijn. Wat is een dienaar? Een dienaar is ondergeschikt aan die ander. Die dienaar die dient de ander. Dus de meeste, de ware grootheid, bestaat daarin dat ik mijn naaste dien. En hoe meer ik nu mijn naaste mag dienen, nou, na die maat mag ik iets van die grootheid kennen, van dat meeste zijn. Nee, niet in mezelf, want in wiens kracht dient nu zo iemand? Eigen krachten te verachten wordt immers op Jezus' school geleerd. Hoe meer ik mag volgen, hoe meer ik mag verstaan dat nu zeker al mijn ambtelijke gaven en ambtelijke genade alleen maar uit Christus kunnen vloeien. En hoe meer ik zien mag dat ik nu niks van mezelf heb, maar het alleen maar allemaal gekregen heb, hoe meer ik mijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten begeer aan te wenden. Ziet u, dan mag ik er iets van beoefenen. En zo in het ambtelijke leven te dienen, dat is profijtelijk. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Want zo iemand meent iets te zijn dat hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. En zo elkanders lasten dragen, het midden van de gemeente, maar ook in het ambtelijke, dat is het wat Christus bedoelt. En dan wijst hij op zichzelf, hè? Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar nu ben ik ook gekomen om te dienen. En wat betekent dat nu voor mij? En mijn ziel te geven tot een ransom voor velen. Als nu de meester zijn ziel gaf tot een ransom voor velen. O, wat ben ik dan toch niet verplicht om in het ambtelijke leven mezelf te verloochenen en over te geven in de dienst des Heer, om voetstappen te mogen drukken, om dienstbaar te mogen zijn, opdat de ambtelijke dienst tot een zegen mag worden gesteld in ons midden. En dan nog een les van Christus erbij, hè, hoe dat dienen moet. We moeten onszelf vernederen. Want wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. Wie doet dat dan? Dat doet God. Zullen we erop letten? Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardige. Is wat? Die in hoogmoed gevallen mens wordt door God vernederd. Nu even opletten. Wat Johari noemt drie onderscheiden dingen daarin. De eerste plaats zegt hij, als God nu zo'n hoogmoedig mens bekeert, dan wordt dit waar. Dan wordt zo'n hoogmoedige door de Heere vernederd. Dus gemeente, vraag maar of het in uw leven gebeuren mag. Hij zegt erbij, het kan ook gebeuren als ik me niet bekeer, dat God het in mijn leven toch ook al doet. En dan noemt Matthew Henry Nebukadnezar. Die zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En kinderen, even later kroop hij als een rund, als een koe. Liep hij door de wei en was die gras aan het eten. Zo vernederde God Nebukadnezar. Is toch wat? En dan noemt hij je derde. Als ik nu in mijn leven nooit bijzonder door God vernederd word, dan doet God het aan het einde van mijn leven. Dan vernedert hij me door voor eeuwig verloren te laten gaan. O, wat ingrijpend gemeend, die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. U begrijpt, als we onszelf verhogen in het ambtelijke leven, dat is een kwalijke zaak. Maar wie zichzelf vernederen zal, die zichzelf verootmoedigt, die zichzelf verfoeit, die voor God buigt, die voor de Allerhoogste bukt, die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maria, ze zong toen ze bij Elisabeth kwam, haar lofzang. En toen zong ze, machtige heeft hij van de tronen afgetrokken en nederige heeft hij verhoogd. Wanneer doet de Heere dat? Gemeente, wanneer hij nu zo'n hoogmoedige zondaar gaat vernederen, dan gaat die zondaar een binnenkamerleven beoefenen. En hij komt in het dal van ootmoed. Want het eerste kenmerk van genade is ootmoed. Het tweede kenmerk van genade is ootmoed. En het derde kenmerk van genade is ootmoed. En dan zijn er wel eens ogenblikken dat de Heere ze het hoofd uit de gebreken doet opheffen. Zo begint het vaak, hè? Dat ze in dat aanhoudende gebedsleven mogen ervaren dat God een hoorder is van het gebed. Soms dat hij het gebed verhoort. Hoe zegt David dat? Ik heb de Heere lang in mijn indruk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit die ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En hij heeft mijn voeten op een steenrots gesteld. En hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien. En de Heere prijzen. Die zich vernedert. Natuurlijk, dat is Gods werk. En God vernedert de zondaar niet om in de diepte van ootmoed te blijven, hun leven lang hier wel. Hoe meer genade, hoe dieper ze buigen. Hoe zwaarder de halm, hoe dichter bij de grond, hoe dichter een zondaar is bij het verbond. Zijn profetelijk leven ook in het ambtelijke dienen. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Alles uit Christus ontvangen. Uw vrucht is uit mij gevonden, maar straks worden ze opgenomen in heerlijkheid, die hier door de Heere worden vernederd. En het is nu zo nodig in het ambtelijke leven om die gestalte te beoefenen in het dal van ootmoed. Zalig niets te wezen eigen over God. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus' school geleerd. En zo kunnen we dienen. Dan benodigen we in alle ambtelijke arbeid die grote ambtsdrager, de meester. Eén is uw meester. Kent ge deze meester, die goedertier, zo langmoedig, zo genadig, zo rechtvaardig, zo zacht, zo wijs. Hij is het die de zaligmaker is van zijn ganse kerk. Al zijn leerlingen. onderwijst Hij in de weg der zaligheid. Amen. We gaan ervan zingen, Psalm 133. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133, vers 1. Gemeente, we gaan formulier lezen om de ouderlingen en de diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe we nu tot onderscheiden reizen. U volgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van de gemeente zijn verkoren, om te vernemen of iemand wat had, waarom ze in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Maar het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom we thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, vooreerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt van de ouderlingen en de diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, terwijl ik uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regeren over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Dan ziet men dus dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en de herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de andere die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerde met de dienaars des woords. Want Paulus, Romeinen 12, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is, dat hij zulks doet in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament, de gemene levieten in de dienst des tabernakels, de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd wel onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Het wel geen zin verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan ze verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords op zich te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naarstiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen, volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht, te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen, Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaand naarstige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden we dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs van de verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degene die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid, en elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is, welk het ambt is van de diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen, toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan daar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mogen we u vragen op te staan, broeders, en te antwoorden op de vragen die gesteld worden. Ten einde dan, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt, de voorzijde diensten, elk in het zijne, aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling in de kerkregering nevens de dienaars des woords en gij diakenen in de bediening der armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is hier op uw antwoord, Samuel Reinier van Klinken? Aart de Bruin. En Jan Jaco de Jong. De almogende God en Vader geven u alle tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan, gij ouderling naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords is bevolen, zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, kom de bedrukte te hulp, verzorg de rechte weduwe en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs, zijt alle gezamenlijk in uw diensten getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Geliefde broeders, een paar woorden. Het is niet de eerste maal dat u bevestigd mag worden in het midden van de gemeente. Wat is het een voorrecht dat we in alle rust ledenvergadering mochten hebben, dat er grote eenstemmigheid was, hoe die ook uit de stemmingen bleek. Daar mogen wij de Heren wel voor erkennen dat er een stuk vertrouwen bleek en dat het geen twijfel was of u voldoende stemmen zou hebben om weer herkozen te worden. Dat lag duidelijk ten voorrecht dat de Heere dat geeft. U weet een beetje ondertussen hoe dat gaat in het ambtelijke leven. De een keurt u goed en de ander keurt u misschien soms af. Ik hoop dat uw goedkeuring van boven mag krijgen. Wanneer krijg ik dat nu? Als ik in mezelf een afgekeurde ambtsdrager ben. En ik hoop, broeders, dat u dat maar bent. In uzelf een afgekeurde ambtsdrager. Omdat u uzelf dagelijks moet tegenvallen. En soms uzelf moet zetten om het ambtelijke werk weer te gaan doen. Dan schrik je van jezelf. En dan komen we erachter ook in ons ambtelijk dienen. Dat we gevallen zondaren zijn. Die van onszelf niets goeds hebben. Maar die alle goede gaven volmaakte gift alleen maar van boven kunnen ontvangen. Een afgekeurde ambtsdrager in zichzelf, die zichzelf verfoeit in stof en as. En dan toch weer maar roept, Heere, help me toch. En dan mag je wel eens ervaren dat God het goedkeurt. Dat je in het ambt dient. Want hij stelde je erin. Dat is echt waar. Dat heb je ook met ja beleden. En zo is het. Het leidt geen twijfel. God legde het ambt op uw schouder. En nu hoop ik dat u in de nieuwe periode als een afgekeurde ambtsdrager bij ogenblikken de liefdevolle blijken van Gods gunst mag ervaren en ondervinden. Veel meer echter in uw persoonlijk leven. Blijf daar nu maar om bedelen, om onderwijs, om genade. Die is er in overvloed. Want ik mag een uitdeler zijn van de menigelei genade Gods. En dat kan ik alleen maar met veel gebrek. Maar ik geloof bij ogenblik toch te gevoelen dat er een menigelei genade bij God te verkrijgen is. En daar hebben we eigenlijk weer precies hetzelfde. Hoe meer ik nu mezelf ken als een goddeloze zondaar, niet in de uitleving, maar in de inleving. Hoe meer ik mag gaan inblikken in de kabinetten van dat eeuwige genadeverbond. En hoe groter wonder het nu wordt dat er een God aller genade is. Die het liefste wat hij had heeft overgegeven. Zijn eigen geliefde zoon. En dat wat tot de dood des kruises om vloekwaardige zondaren zijn zegeningen te gaan schenken. Om niet uit soeverein ontfermen. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen, geliefde broeders. Daarom kan het. Daarom kan het alleen. Daarom gebeurt het ook. Daarom schenkt God ook genade. En blijf nu maar liggen aan de genadepoort en bedelen. Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Met de andere broeders van harte toegewenst wat u behoeft. Uw vrouwen wil ik van harte sterkte toewensen. Ik weet het, vrouwen, de wintermaanden vallen niet mee. Dan zucht u wel eens. En dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, alsof u dat niet mag. Maar zucht nu maar meer in de binnenkamer, zucht maar mee. En dan mag je ook af en toe ervaren, met alle zorg in het ambtelijke leven, dat het een liefdedienst is. Dan gebeurt het ook wel eens dat je man misschien toch verwonderd thuiskomt. Dat is er ook nog. De Heere werkt nog in het midden van de gemeente. We gaan zingen. Gemeente, we willen u vragen dat staande te doen, als dat mogelijk is. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid gelijk een knecht, ziet op de hand zijns Heren, dat is de hand van zijn meester, om noodruft te begeren Psalm 123, het eerste vers. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods. Wilt u de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten, begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en vermaning. Voorzie de diakenen van goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijke, geef mildelijk, deelt gaarne mee. En gij armen, zijt arm van geest, gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij mede hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elkens zijne, zult ge van de Heer ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch we, alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons almachtige God al dus aanroepen en eindigen met één. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere was om uw kerk daarin te verordenen, evens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest, wij bidden u, verleen hen meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in het vlijtig op zich nemen op de leer en de wandel. in het weren van de wolf uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijke milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde al zo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en in het rijk uw zoons, en het rijk uw zoons Jezus Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam bij ons gebed besluit, zeggende onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 138, het derde vers, is onze slotzang. Dan zingen ze in God verblijd. En wat volgt? Het derde uit Psalm 138.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.